Sietse, jonge vriend Potjekov 77. In de inmiddels toch wel rijke historie van deze show hebben wij een gesprek gehad met een winnaar op de Tour. Hè? Althans, iemand die echt vrij recent gewonnen heeft.
Ja, Darius van Driel natuurlijk. Die won het Kenia Open en we hebben hem ontmoet en gesproken in Noordwijk.
Ja, Golfcentrum Noordwijk. Hè? Ja. Dus dat gesprek dat gaan we zo meteen laten horen. Voordat we dat gaan doen, jij bent net terug uit Wales. Ik hoorde je al even praten over dat tripje. Het enthousiasme spatte er vanaf, jongen.
Ja, dat was geweldig. Niet alleen door het gezelschap, want ik was met Martijn Pelig, hoofdredacteur van Golfers Magazine en natuurlijk van de Golf Podcast. En met zijn collega Fouke Collet en met Ruben van der Zaag van Leading Courses. Die had de boel een beetje georganiseerd. Dus bij deze, Ruben, I love you.
Alles gratis, neem ik aan.
Nee, zeker niet. Oh. Nee, we hadden niet alles gratis, vluchtje en eten. En dat soort. Dat was zeker niet gratis. Maar we hebben zeker wel heel veel mooie banen kunnen spelen. 4 banen, waaronder Royal Porthcawl. Dat was dan het hoogtepunt.
Ja, heb ik ook wel eens gespeeld. Fantastische baan.
Ja, wel waanzinnig. Maar het hoogtepunt van die trip was gewoon de hele cultuur daar. En nou ja, de golfsport daar, de golfsportcultuur.
En hoe zou je die omschrijven?
Nou, het gaat daar echt om de sport. En zeker als je daar in maart, zoals wij naar naartoe zijn gegaan. We vlogen op Cardiff, is maar een uurtje vliegen. En je gaat daar in deze tijd spelen. Ja, dan is het wel bikkelen. Dus het is wel, je moet wel een beetje een golfgekkie zijn om dit te doen. Maar dat zijn we alle 4, dus we hebben echt genoten. Ja, waanzinnig. Echt linksgolf puur en heel uitdagend ook. Zeker als je niet echt goed kort spel meer in de vingers hebt zoals ik. Maar dat mocht de pret niet drukken, dus echt genoten. Ja, ga allemaal naar Wales, zou ik willen zeggen.
Zo, daar zal het verkeersbureau blij mee zijn.
Ja.
Maar nee, terecht. Geweldig golfland. En jouw rug heeft het goed gehouden, begrijp ik?
Ja, mijn rug heeft het ook heel goed gehouden en mijn fanatisme ook. Want ik merkte dat ik dan wel heel blij was dat ik weer 4 keer 18 holes kon golven lopend. Maar dat ik dan wel weer gelijk verwacht van mezelf dat het golfspel ook weer helemaal back in shape is. Nou, dat is niet zo.
Nee, dat gaat zeker komen. Ja. Over in shape komen gesproken. Hey. Je raadt nooit wat ik gedaan
Goeie voorzet.
Heb.
Ja, vertel. Ik heb al wel een vermoeden hoor. Ik zie het al wel een beetje aan je namelijk.
Ik heb naar je geluisterd. Ja, 60 geworden onlangs. Het moest gaan gebeuren. Body balance. Hey. Hoe klinkt dat?
Wat is dat?
Dat is bij mij in Rotterdam. Dat is personal training.
Oh, je bent aan de slag gegaan.
Tamelijk luxe, moet ik zeggen. Het kost ook wat. Een contributie Broek Polder Golfclub is een stuk goedkoper dan dit over een jaar uitgesmeerd. Maar goed, om die rug en die nek een klein beetje in orde te krijgen, moet ik toch wel wat gaan doen. Hè? Dus ik heb nu 2 keer heb ik daar staan zweten.
Oh ja, wat goed. Nou, ik denk dat je hierdoor ook meer uit dat lidmaatschap van Broek Polder gaat halen.
Nou, in ieder geval weer met enig plezier op die golfbaan staan.
Ja, dat je gewoon een backswing kan maken. Ja, maar je zat ook met die nek te klooien.
Ja.
En dan dacht ik van, wat is er met Gerard aan de hand?
Ja, nou ja, dat alles vast zit. Maar ik ben dus gewoon, eindelijk eens een keer heb ik jouw advies opgevolgd. En,
trots op jou.
Jij gaat de vorderingen wel zien.
Fijn, man. Echt goed. Serieus. Ja. En niet alleen wat betreft het golven, toch?
Nee, niet alleen wat
hier
betreft
heb je
het golven.
Heel veel aan, namelijk.
Ja. Mijn buikspieren, dat is wel lachwekkend. Ja, een minuutje, zei die jongen. Na 20 seconden dat trillen en dan, sorry, ik hou het echt niet langer. Ja.
Wat moest je dan een minuutje doen, even kort?
Ja, van
moest
die,
planken,
van
of
die buikspierdingen. Okay, ik zal het allemaal niet, laten we dit maar niet.
Maar wat goed.
Ja. Hey,
zijn er ook golfdoelen, sorry, maar zijn hier ook golfdoelen aangekoppeld, uiteindelijk? Of is echt het doel voor jou, ik wil weer fitter worden om ook lekker te kunnen golven?
Ja, nou, ik wil zeker. Dat is wel een reden ook om het te gaan doen. Ja, sowieso gewoon. Als je continu last hebt van je nek en je rug, dat is niet fijn in je gewone leven.
Nee.
En op de golfbaan, als je geen fatsoenlijke backswing meer kan maken, dan gaat de lol er ook wel snel af.
Ja.
Dus dan moet ik natuurlijk niet zoals gisteravond gaan eten bij Rotonde. Ik was door 2 vrienden uitgenodigd vanwege mijn 60ste verjaardag nog.
Ja.
2 flessen natuurwijn.
Oh, nee.
Is niet goed voor de mens. Die natuurwijn, die moet je echt vanaf blijven.
Oh, ja.
Die witte natuurwijn, het gaat hem niet worden bij mij. Hoor. Het is een soort. Maar er zijn mensen die het wel lekker vinden. En het schijnt wel beter te gaan worden ooit.
Hmm.
Maar ik hou het gewoon bij normaal. Nee, ik stop eigenlijk gewoon even met drinken.
Goed zo.
Dat is nog veel beter.
Ja.
Hey, we dwalen weer flink af. Voordat we naar Darius gaan luisteren, dat gesprek dat we met hem hebben gehad. De post, denk ik.
Ja, we hebben natuurlijk ook weer post ontvangen. Dus ik gooi de tune er even in. Ja, de mailbox, ja, die was weer helemaal vol. Potje@golf.nl. Blijf vooral mailen naar ons. Want natuurlijk, de vorige aflevering ging over jeugdgolf. We hebben heel veel mail gekregen en dat zijn best wel lange teksten. Hè? Dus ja, mensen zijn geïnspireerd om daar dan hun visie op te geven. En dat is zeer welkom. Dus bij deze wil ik vooral ook aangeven. Ja, die mails die sturen we allemaal door naar de mensen die met jeugdgolf aan de slag zijn bij de NGF. Hè?
Dus... Ja, die betrokkenheid is wel mooi, hè, om te zien. Echt inderdaad 1500, 2000 woorden, sommige mails.
Ja.
Dat, het leeft ook, dat onderwerp. Dus dat is heel goed.
Ja. We kregen ook mail van Michelle van Schie. Die vertelde over dat ze bij haar op de golfbaan... op haar homecourse in Vlaardingen. Nee, helaas niet Broekpolder, maar die andere baan, de Schinkelshoek. Daar spelen we met een lichter balletje, waardoor je in 2 uur 18 holes kunt spelen. De techniek is hetzelfde, alleen een driver heb je niet nodig. Nou, dat klinkt wel lekker.
Dat is om de hoek, hè? Bij Broekpolder zo'n beetje.
Ja, dus, maar ja. 2 uur over 18 holes, Gerard.
Ja, dat zijn van die lichte balletjes. Ik heb daar ook wel eens mee gespeeld. Ik heb niet daar gespeeld, op die baan. Maar wel eens met dat soort balletjes, die heel kort vliegen.
Ja.
Ik zou zeggen, dat gaan wij combineren... Jonge vriend, nee. met Broekpolder en dan daarna. Hoe heet die baan ook alweer? De hoek?
Ja, Schinkelshoek.
Schinkelshoek.
Ja. Nou ja, want ik moest denken aan onze aflevering met Gert-Jan Marcus.
Ja.
Een paar afleveringen geleden. Waarin hij natuurlijk ook een concept presenteerde. Waardoor het allemaal sneller doorliep met korte holes. Nou, dit het begint een beetje overal te verschijnen in verschillende vormen. Dit heeft dus ook met materiaal te maken. Maar...
Ja, een pro is dat, hè? Gert-Jan Marcus.
Ja, en Nick Lapidaire die ook dus een mail stuurde over de jeugd. Die zei dat zij daar op de Hilversums dus ook hele korte holes of een hele korte baan, hele korte tees hebben aangelegd. Die ook ingemeten is door de NGF. Dus waar je ook qualifying kan spelen. Dat zijn par 4's van 230 meter en par 3's van 70 tot 135 meter. Ja, dat werkt hartstikke goed. Ook dus voor de jeugd. Dus
ja, dit soort zeker.
Initiatieven ook waar Michelle het over heeft, ja, dat werkt gewoon.
Ja, voor kinderen is dat natuurlijk ideaal. Kortere holes. Ja. Nou, hartstikke goed. Blijf inderdaad mailen. potje@golf.nl.
Ja.
Dan denk ik dat we nu naar het gesprek met Darius gaan. We beginnen met champagne. Hij heeft gewonnen natuurlijk in Kenia. Dus dan is champagne wel op zijn plek.
Ja.
Ik weet niet of jij het je kan herinneren, maar ik heb ooit een fles champagne bij jou gekocht.
Ja, dat klopt.
Ja.
En een oliebol.
En een oliebol komen brengen, inderdaad. Ja. Toen brachten wij namens golf.nl oliebollen naar mensen die iets bijzonders hadden gepresteerd. Maar dat was in de slijterij. De slijterij van jouw vader, hè, in Den Haag.
Ja,
ja. Heeft hij die slijterij nog steeds?
Nee, hij is in december is hij met pensioen gegaan. Dus dat mocht ook wel. Mijn vader is nu 80. Dus dus die...
Heeft verdiend...
Verdien met pensioen genomen. Ja, het is wel lastig voor hem, maar het was wel de tijd om te stoppen.
Dus
ja.
Hij heeft bijna tot zijn 80ste die slijterij gedraaid.
Ja.
Ja, geweldig.
En heeft hij die slijterij verkocht of is hij in familie gebleven op een andere manier? Of?
Nee, dat is verkocht. Gelukkig wel aan iemand die ook echt een passie voor wijn heeft. Dus de zaak is verbouwd, maar wel in de stijl van mijn vader.
Ja, stond jij vroeger vaak in die winkel?
Ja, zeker. Zeker, ja. Ik heb nog een tijd, hij had een groothandel wijn en bier. Dus heel veel fusten gebracht naar 50 liter, naar bars en cafés.
Ben je een kenner van wijn en
ik wil niet een kenner zeggen. Ik ben wel een meer liefhebber geworden nu van wijn. En eigenlijk ook wel van bier. Speciaal biertjes, die lust ik wel, ja. Okay.
Nou, je had voor mij een hele goede champagne uitgezocht, Darius. En niet van zo'n bekend merk, hè, die standaardmerken, maar een onbekender huis. En die was heerlijk. Ziet ze, we hebben ooit een testje met hem gedaan tijdens Potje Golf TV. Hij wist nog geen Chardonnay te onderscheiden van een Pinot Grigio. Dus deze jongen kan wel wat hulp gebruiken.
Ja, nou, ik wist wel het verschil tussen rood en wit.
Dat is
een start.
Iets.
Dat is een start.
Erbij. Ja. Zeker.
Ja.
Maar kan je iets vertellen over je jeugd, Darius? Je bent in Leidschendam geboren.
Ja, ik ben in het ziekenhuis in Leidschendam geboren. Maar daarna ben ik naar Den Haag verhuisd. Eigenlijk daar mijn hele leven gewoond. Totdat ik ging studeren in Amsterdam. Toen heb ik 5 jaar in Amsterdam gewoond. En daarna ben ik in Leidschendam gaan wonen. En nu woon ik sinds 3 jaar weer in Den Haag.
Ja, een slijterij van je vader. Jij komt niet uit een kakkersgezin, een typisch golfgezin.
Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik heb een neef die golf heeft een golfbedrijf in Amerika. Maar mijn vader die heeft me eigenlijk naar de golfbaan toegebracht.
Hoe oud was je toen?
11 was ik toen.
En je vader zelf speelde niet?
Die speelde niet, maar die leverde aan Golfclub Leeuwenberg destijds. En nou, als hij ging leveren, dan zei hij van... Nou, ik blijf nog even hier praten met de mensen achter de bar. Ga jij maar een paar balletjes slaan. Ja, en zo ben ik er eigenlijk ingerold. Hij zag dat ik het leuk vond. Dus toen is hij zelf ook gaan lessen. En toen hij op een gegeven moment zag dat ik beter was dan hem... toen is hij eigenlijk gestopt. En toen ben ik doorgegaan. Dus heeft het niet heel lang gedaan.
Deed je toen ook nog, toen je 11 was, ook andere sporten?
Ik heb heel veel sporten gedaan. Ik heb geschaatst, geskiet, gehockeyd, getennist. Ik heb 1 training op voetbal gedaan. En toen, mijn vader was altijd een fanatiek voetballer. Maar na 1 training zag hij al van, voetbal is niks voor mij. Bang voor de bal, kon niet koppen. Dus nee, dat zei hij van, dit is geen sport voor jou.
Maar balsporten, je zegt net tennis, hockey, dat zat er op zich dan wel in.
Ja, ja, ik heb heel fanatiek gehockeyd. Dat vond ik eigenlijk heel leuk. Maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon de keuze maken van... Hè, want de technieken gaan niet samen, hockey en golf. Van ja, ga ik de selectie in met hockey of ga ik de selectie in met golf? En toen viel mijn hockeyteam viel eigenlijk uit elkaar. Ook jongens die andere sporten gingen doen. En ja, ik vond het heel leuk. Ik was toen al een paar keer naar het buitenland geweest met de NGF. En ja, dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Ik ben eigenlijk wel een vrij individuele sporter. Dat is eigenlijk het mooie aan golf. Kijk, je kan maar 1 iemand de schuld geven en dan ben je zelf. En ja, het feit dat je naar het buitenland gaat, heel veel van de wereld ziet, dat vond ik wel echt leuk aan golf. En daarom heb ik eigenlijk ook voor golf gekozen.
Maar pikt je het vrij snel op? Had je snel een handicap en ging was het al snel een hele steile, stijgende lijn?
Nou, ik ben wel de eerste keer gezakt voor mijn GVB-examen. De theorie-examen.
Oh, theorie.
Eén fout te veel. Dus, maar ja, daarna ging het wel hard, ja. Ja, nou ja, toen hadden we een ander systeem. Ik zat vrij snel op handicap 10. En daarna moet je er wel serieus wel gaan oefenen. En
tijd insteken
om beter te worden.
Ja. Je bent naar Amsterdam gegaan om te studeren. Wat heb je gestudeerd en heb je dat afgemaakt?
Ik heb een bachelor in commerciële economie en sportmarketing van de Johan Cruijff. Nog stage gelopen bij Nike. Dus allemaal heel leuk. Maar ik merkte toen ik daar stage liep en achter een bureau zat, toen dacht ik van dit kan ik altijd nog. Ik was op dat moment 25. Ik was amateur, was ik heel fanatiek. En toen ging het ook goed. Toen was ik eigenlijk van plan om mijn 18e om professional te worden. Alleen ja, toen brak ik mijn vinger. En toen, ja, dan kom je er eigenlijk pas achter hoe kwetsbaar je bent als sporter. Mm-hmm. Er hoeft maar iets te gebeuren en je carrière is eigenlijk voorbij. En dacht ik, ik wil gewoon een studie doen om achter de hand te houden. Daarvoor heb ik gekozen om in Amsterdam te gaan studeren. Ik vond golf toch wel leuk. Ik kon het combineren met mijn studie. En zodoende ben ik in Amsterdam beland.
Nou, ik kan me nog herinneren dat ik een keer jou heb geïnterviewd op Broekpolder. Toen won je van Seffie Prins volgens mij een matchplay kampioenschap, geloof ik.
Ja.
En toen liep je volgens mij inderdaad nog stage. En toen zei je daar volgens mij van, ik wil nog pro worden.
Ja.
Want dat gezegd hebbende, Joost refereerde daar in de vorige potje golf ook even aan. Is dat jij eigenlijk een andere route hebt doorlopen. Hoe zou je die route omschrijven voor de luisteraar? Waarom is die anders geweest?
Nou ja, kijk, destijds, ja, dat was natuurlijk. Ik had destijds ook de keuze om naar Amerika te gaan, naar een college. Dat was, daar spreken we alweer over. Want ik ben al oud. over 16
34,
jaar,
hè,
over 16 jaar geleden. Ja. Om de kans om in Amerika voor een college te spelen. Nou, dat was in die tijd nog niet echt heel. Echt heel bekend. Dacht ik van ja, word ik daar beter van? Ga ik dat leuk vinden? ja, toch het risico niet genomen. Maar ja, ik speelde wel goed. Hè. Ik speelde met Rory McIlroy nog in zijn ene laatste toernooi als amateur. Ja, altijd met Floris de Vries, al die grote namen van toen gespeeld. Ja, en toen brak ik mijn vinger. En ja, toen viel ik eigenlijk een beetje in dat gat. Maar ik heb wel altijd gekeken van, oké, okay, wat doen die jongens? Hè? Hoe goed zijn die jongens? En zou ik dat ook nog gehaald kunnen hebben als ik was doorgegaan? En ja, ik speelde in Nederland, speelde ik toen nog, toen ik in Amsterdam studeerde.
Je was er toen, volgens mij, sorry dat ik maar je was toen, volgens mij, dat viel me heel erg op. Jij was er toen echt van overtuigd van, ja, maar ik kan hier meer uithalen uit mijn spel. Ik kan ook pro worden.
Nou ja, dat geloof was er altijd. Alleen ja, ja, puur het besef van hè, dat je, ja, stel je doet iets en je carrière is voorbij. Ja, wat ga je dan doen? Dus het is meer de veiligheid waarvoor ik heb gekozen om, hè, om te gaan studeren. Dat ervoor heeft gezorgd dat ik niet pro ben geworden.
Ja.
En heb jij ook echt een studentenleven gekend? In de zin van, zoals Sietsen, ochtends om een uur of acht ergens wakker worden en geen idee hebben waar je bent.
Ik heb er wel van genoten. En dat is natuurlijk het unieke van golf. Dat je op latere leeftijd ook nog kan presteren. Kijk, ik wil bijna zeggen, in schaatsen, ja, kan dat gewoon bijna niet.
Nee.
Maar met golf kan dat wel. Ja, het is, je wil eigenlijk bijna zeggen dat golf gewoon een hele mentale sport is.
Ja.
Natuurlijk zit de fysiek ook nog wel, maar uiteindelijk gaat het allemaal op mentale gedeelte.
Was dat ook jouw grote kracht in jouw amateurtijd toen al? Dat je zag van, nou, ik word niet zo snel gek of ik kan redelijk me goed aan een plan houden of rustig blijven? Of...
Nou ja, dat heb ik natuurlijk wel kunnen leren. Ja. Van, hoe ouder je wordt, hoe wijzer je wordt, zeggen ze ook altijd wel.
Ja.
Dus ja, ik heb ook fouten gemaakt toen, hè, in de baan, hè, met gameplan. Maar ja, dat, hoe meer ik eigenlijk nadenk, ja, hè, ik noem het altijd maar saai golf. Hoe meer ik dat eigenlijk ging spelen, ja, hoe beter het eigenlijk ging.
Hm. Uiteindelijk heb je besloten om toch die stap te zetten.
Ja.
Dat punt waarop je toen kwam. Ik bedoel, wat was het de reden dat je dacht, oké, ik ga het toch gewoon wagen?
Nou, ik ja, bij Nike is natuurlijk een heel sportgerelateerd bedrijf. En ja, hebben allemaal schermen daar hangen. Dus ja, daar stond elke dag stond de golf op. En elke keer zag ik bekende namen voorbij komen, waar ik vroeger ook mee gespeeld had. Hè? Tommy Fleetwood, Manassero destijds. En je ziet hoe die jongens het deden. En ik dacht van ja, maar ik bedoel, hè, vroeger won ik ook gewoon van die jongens. En die jongens lopen nou daar en ik zit hier. Ik denk, dit kan ik altijd nog doen. Ik bedoel, ik ben bij 25. Ja, om nou de komende 40 jaar hier te zitten. Ik zeg, ik moet het toch. Ik weet zeker dat ik er spijt van ga krijgen als ik het niet ga proberen. Ik zeg maar, als ik het ga doen, Dan ga ik het echt serieus doen en kijken of het me lukt.
En hoe waren die eerste stappen toen je dat had gedaan als professional? Kan je daar ook, want nogmaals, die ongewone route duurde natuurlijk wel even voordat je naar bent waar je nu bent.
Nou, ik was toen nog amateur. Toen heb ik 1 jaar als amateur gespeeld. Toen werd ik tweede op de Lidham Trophy. Toen verloor ik van Tristan Lawrence.
Oh ja, de Zuid-Afrikaan die nu ook meerdere keer al heeft gewonnen.
Ja, ja, ja. En nou ja, toen ging ik volgens mij van, ik denk 1050ste op de wereldranglijst naar 35ste in de wereld in 1 jaar. Mm-hmm. Werd uitgenodigd voor de St. Andrews Links ding. Dus dat is de beste spelers van Europa tegen Groot-Brittannië en Ierland.
Mm-hmm.
Ja, daar ging het ook heel goed. Daar speel je ook gewoon met jongens, met name die toen ook echt heel groot was. Ja, daar won ik eigenlijk allemaal van. Dus het voelde gewoon allemaal alsof ik klaar was gewoon om pro te worden. Dus ja, en dan heb je natuurlijk de keuze van oké, waar ga je spelen? Ga je de pro golf toe spelen of ga je de Alps toe spelen? Ja, ik heb bewust gekozen om voor de Alps toe te spelen, omdat ik niet met de andere Nederlanders wou spelen.
Omdat?
Omdat ik het niet gezellig wou hebben.
Kijk.
En dat klinkt misschien hard, maar die satellite tour, daar wil je gewoon zo snel mogelijk vanaf.
Mm-hmm.
Het is, ik had gewoon 1 doel en dat was gewoon om daar zo snel mogelijk weg te zijn. Nou, er was meer geld te verdienen op de Alps tour en minder toernooien. Dus ja, dat, voor mij was dat gewoon de logische stap om voor die te kiezen. Mm-hmm. En uiteindelijk is Jurian is daar ook gaan spelen.
Van ja. de Vaart, hè?
Ja. Van de Vaart, ja.
Golfbaanarchitect, onlangs in Potje Golf te gast geweest. Luister die aflevering terug.
Goed zo, Gerard.
Dank je, Sietje. Nee.
Ja, dus nou ja, en ik moest wel wennen aan het profleven.
Waar moest je vooral aan wennen? Het alleen zijn, het weg zijn? Het
alleen zijn. Die staan er gewoon alleen voor. Hè? Kijk, het is niemand die tegen jou zegt van jongen, je moet om 8 uur op de baan staan. Dan moet je allemaal vanuit jezelf komen. Het financiële aspect, je moet het allemaal zelf betalen.
Ja. Hoe heb je dat toen gedaan, financieel? Kreeg je veel steun? Kon je...
Nou, ik had nog wat spaargeld over. Dus, maar alles wat ik verdiende ging gewoon weer terug de pot in.
Ja.
Dus, en je had natuurlijk bij Nike heel veel kleding meegenomen. Dus dat was geregeld.
Schoenen.
Ja. Nee, dus gelukkig. Dat jaar werd ik 6 keer 2e en 1 overwinning. Dus ja, wat verdiende ik toen? Volgens mij iets van 40.000 euro. Nou ja. He, dan win je de Order of Merit, dus dat is natuurlijk helemaal niks.
Nee.
Maar ja, daar kon ik wel weer een jaar mee op de Challenge Tour spelen.
Ja. Nou ja, en dan via de Alps Tour dan naar de Challenge Tour en uiteindelijk dan nu op de Deep World Tour. Maar we zitten hier toch ook met de kennis dat je 2 maanden geleden, 3 maanden geleden, eind vorig jaar nog weer voor je, nou ja, hoe zeg je dat? Voor je baan moest vechten op de qualifying school.
Klopt.
Dus als jij zegt, het hangt allemaal aan een zijden draadje.
Dat klopt.
Dat wordt maar weer eens bevestigd.
Ja, dat is golf. Het is natuurlijk een heel raar spel. Ik had vorig jaar echt wel het idee dat ik niet... ik was niet heel, heel goed aan het spelen. Maar ik had het idee van, dat ik echt wel goed aan het spelen was. En ik zei ook tegen mijn caddy, ik mis elke kut op 1 slag. Ik zeg, heel frustrerend. 5 kuts op rij gemist. En als ik de kut dan haalde, dan werd ik niet beter dan 30ste. Voor ook geen top 10's. En ik had met mijn coach over. Ik zeg, ik kan jullie echt gewoon niks geven. Waardoor ik denk van, nou, als ik dit ga doen, dan gaat het in één keer goed. En zeiden, ja, je moet gewoon vol blijven houden. Gewoon gaan
vertrouwen,
spelen.
Eigenlijk.
Maar ja, voor het weten, seizoen voorbij. En werd ik 134ste op de ranking. Nou ja, ik zei ook van, joh, ik zei tegen mijn caddy, ik zeg, ik wil je eerlijk ben. Ik zeg, denk je dat ik, als je het zo ziet, denk je dat ik goed genoeg ben om te winnen op de Europese Tour? Ik bedoel, zie links en rechts, zie jongens winnen, dat je denkt, hoe kan die nou winnen? Waar komt dat in één keer vandaan? Hij zei, je bent wel een van de betere spelers ben je hier. Al die caddies die hebben het erover, van, ja, want die spraken ook, die spreken ook met elkaar van... hij zegt, ja, je bent zo steady. Het is gewoon, je kan heel laag gaan. Het is gewoon wachten totdat het een keer samenvalt. En ja, dan moet je gewoon, dan kan je winnen. En ik speel eigenlijk altijd beter als ik met mijn rug tegen een muur sta.
Ja, dat heb je geweest een aantal keer al. Ja.
Ja. Ja. Dus en op de Q-school sta je dan echt met je rug tegen de muur.
Ja.
En ik heb al 2 keer eerder Q-school gespeeld. En het is gewoon een marathon. En ik kon een beetje uit die ervaring putten van... als je gewoon 300 per dag maakt, dan haal je het. De banen zijn niet super moeilijk.
Geen rare dingen doen.
Geen rare dingen doen.
Dubbel bogies maken, ja, trippels of ja. Zo. Nee.
Als je in de problemen zit, gewoon maak het niet erger. Een bogie kan je nog wegpoetsen. Dubbels en trippels, die zijn...
Want die bogies ga je maken.
Die bogies ga je maken.
Als je zoveel speelt.
Ja, ja. Dus ja, daar speelde ik eigenlijk ook op. En dat was wel eigenlijk wel grappig. Want ik zat de laatste ronde, zat ik er best wel comfortabel bij. Ik had een hele goede 5e ronde. En toen vroeg ik de laatste ronde, ik zeg, kan je hier eigenlijk nog wat prijzengeld winnen? Nee, ja. Volgens mij pakt alleen maar de top 5, die pakt wat prijzengeld. Maar uiteindelijk was het dus de top 25, zou gewoon geld pakken. Dus op de laatste bols dacht ik van, Ik ga er nog even voor.
Ik neem nog even wat kosten terugverdienen.
Ik finish volgens mij met 2 birdies. Dus dat was wel lekker. Ja. Ja.
Je zei, ik speel op de een of andere manier mijn beste golf met mijn rug tegen de muur. Waarom denk je dat dat is?
Ik heb geen idee. Ik heb het met alles. Ja, soms moet ik misschien wat iets scherper gezet worden. Ik ben altijd een beetje de kat uit de boom kijken wat iedereen doet. Dan sla ik toe.
Want je zit nu in een redelijk comfortabele positie. Hè? Je hebt je speelrecht voor de komende jaren.
Ja.
Je kan de grote toernooien spelen. Dus je moet wel zorgen dat je op een bepaalde manier met je rug tegen die muur komt.
Ja, hoe kunnen we dat doen? Kunnen we jou druk opleggen of zo?
Kunnen we jou een duwtje geven? Dat nou, je,
Niet volgend jaar de Masters speelt, Darius.
Ja, van Driel. Nee.
Nou ja, ik kon best wel snel nieuwe doelen stellen. Mijn doel is om voor het KLM Open in de top 15 te staan. Want de top 15 van de Order of Merit niet geplaatst mag het British Open spelen.
Ja, ja.
Ik sta nu zevende met nog 9 weken te gaan voor de cut-off.
Nou, dus moet je nog wel zeker iets doen.
Ik moet nog zeker iets doen, ja, ja, ja. Ja. Maar dat is wel het doel. En natuurlijk het hoofddoel is top 100 van de wereld. Daar kan ik nu heb ik de potentie om daarin te komen. Ik wil de finale in Dubai halen aan het eind van het jaar.
Ja. Top 50, race to Dubai.
Ja, ja, ja. Ja.
Top 10, top 10 mag naar Amerika. Dus is dat een beetje een te ambitieus doel?
Nee, zeker niet. Kijk, de majors kom ik nog niet in. Misschien van het open dan. Maar ja, en je merkt gewoon dat als die majors gespeeld worden, dat je heel veel plaatsen keldert.
Ja.
Dus ja, daar ben ik afhankelijk van. Maar ja, voor de rest, de toernooien die ik mag spelen, ja, daar heb ik het natuurlijk in eigen hand.
We onderbreken het gesprek met Darius even om te praten met, of te bellen met onze andere vaste medewerker.
Onze andere vaste medewerker. Is daar is nu ook vaste medewerker? Ja, toernooi dienen ben je vaste
dan
medewerker.
Dan moet hij nog wel even wat meer winnen. Nee, we gaan natuurlijk even bellen met Joost Luiten.
Goedemiddag, Joost Luiten hier.
Ah, dat was een goeie.
Ik heb er weer zin in.
En dan had ik toch maar gaan studeren.
Heerlijk, nee.
En dan had ik een stuk minder frustratie gehad.
Pompen, doe mijn verstand op nul zodra ik ga spelen.
Het is zwaar werk.
Goedemiddag.
Ja, Joost. Goedemiddag. Voor jou. Nee, voor ons. Moet even bij de les blijven.
Voor mij goedenavond.
Voor jou goedenavond. Ja, goedenavond. Wij wilden ook goede avond zeggen, toch, Sietse?
Ja, dat is wel zo netjes, ja.
Ja, maar hier is het inderdaad 2 uur in de middag. Jij bent in Singapore.
Ja, het is hier 9 uur 's avonds.
Ja, ja, ja. Nou, is een mooie tijd. Heb je al gegeten?
Ik heb net lekker gegeten, dus ik ga me nu zo lekker klaarmaken om bekje in te duiken.
Heel goed, heel goed. Even over eten gesproken. We hebben een interview met Darius in deze aflevering van Potje Golf. Toen we jou vorige week, of 2 weken geleden aan de telefoon hadden, zei je we gaan eten in Zuid-Afrika, maar Darius moet wel betalen nu die gewonnen heeft. Is dat ook gebeurd?
Ja, nee, Darius, ik heb hem ook geappt toen hij won. Ik zeg, jij betaalt het komende half jaar, betaal jij.
Het komende half jaar?
De eerste avond, maar het komende half jaar. Dus ik zit goed wat dat betreft.
Mooi zo, mooi zo.
Ja, we begrepen ook dat je dat geld wat je daar wellicht mee bespaart, dat je dat inzet in het casino.
Ja, we hebben die week wel in het casino gespeeld. Dat klopt, ja. We zaten met ons hotel in het casino. Ja, en dan om dan s'avonds echt een gokje te wagen. Ja. Dat geld wat ik bespaard heb, is er helaas alweer doorheen gegaan, denk ik.
Oké, okay, ja, je merkt, wij hebben wel onze bronnen. We weten precies wat jullie doen en waar jullie uithangen.
Ja, nee, ik moet nog gaan oppassen ook wat ik allemaal uitvreet op de tour. Want jullie weten alles.
Ja, zo is dat.
Hey, Joost, je bent nu in Singapore. Ik vroeg me af, heb jij eigenlijk een voorkeur voor bepaalde werelddelen om te spelen? Dus is dat Europa? Is dat misschien Afrika of Azië?
Nee, ik ben wel. Ik heb zeker voorkeuren. Dan zeker Azië. Ja, ik hou van de warmte, de hitte. Mijn lichaam die functioneert gewoon beter als het heet is. En ja, ik ben eigenlijk niet zo van de koude werelddelen. En dan praten we voornamelijk over Groot-Brittannië en dat soort plekken. Nou, als je mag kiezen, geef mij maar Azië.
Ja. Joost, hou je ook van eiland greens?
Ja, dat vind ik ook mooi. Ja. Ook mooi, ja.
Deze week is er één, hè?
Die is hier ook voldoende.
Ja.
Ja, zeker. Ja, een pittige. Een hele pittige. Het is, vandaag speelde hij ook tegen de wind in. En er stond echt een stevige wind. Ja, dan is het gewoon een ijzer 6 of een ijzer 5 naar de green. Die, zoals veel mensen, typisch die Sawgrass, de 17e.
Ja.
Deze green is niet veel groter, maar je slaat wel met 3 clubs langer naar binnen. Dus het is echt een pittige. En daarnaast is de green ook nog erg geonduleerd. Dus je moet ook nog eens op de goede plateau liggen eigenlijk om een birdie kans te creëren. Maar ik denk als de spelers een par maken, dan zijn we zeker niet ontevreden op die jongen.
Je hebt verstand van auto's, maar als je daar een hele goede bal slaat, of eigenlijk de perfecte bal, dan win je volgens mij een hele mooie Porsche daar deze week, Joost.
Ja, dat klopt. Ja, er staan overal Porsches hier. En wat dat betreft is dat niet uitzonderlijk. Hè? Ik bedoel, veel Holling One staat wel eens een auto en dat soort dingen. Maar ja, goed, Porsche is natuurlijk al een fantastisch merk. Dus ik ga mijn best doen deze week.
Ja, dat zou ik doen. Een Madeira, Gold, Metallic, Porsche, Panamera, Turbo, E-Hybrid. Voor een ace op die 17e. Goud, ja, Metallic. Ja, is dat jouw kleur?
Meer dan ik.
Is dat jouw kleur? Gold, Metallic?
Hij stond er, ja, nu het zegt. Ik moet zeggen, hij stond er. Ik vond het een aparte kleur, maar als ik hem win, is het zeker een kleur waar ik wel aan kan wetten.
Ja, dat nemen we meteen van je aan, Joost. Nou, laten we hopen dat je hem maakt daar.
Je moet dat niet te moeilijk doen.
Ja, je kan hem altijd in een andere kleur overspuiten, maar ik zie je er wel in rijden, hoor.
Jawel, een beetje goud. Ik heb ooit een keer op gouden schoenen gelopen, dus dan moet een gouden auto moet ook kunnen, toch?
Ja, dat lijkt me ook. Nou, laten we hopen dat je die auto wint en in ieder geval heel goed speelt. Joost, dank je wel, hè. Tot over 2 weken.
Mannen, bedankt weer. Tot over een paar weken. Hoi, hoi.
Succes, hoi.
Metallic Gold, ik weet niet. Dat is niks voor jou, hè? Daar zou jij niet in gaan rijden.
Nee, daar val ik te veel op. Ja. Ik ben een beetje meer grijze muis.
Ja, geldt voor mij ook. Hey, we pakken het gesprek op met Darius.
Darius, als jij zegt steady. Wat maakt jou zo steady? Waarom ben jij zo goed? Ik heb ook wel eens gehoord, jij mist gewoon eigenlijk nooit echt eigenlijk heel ver naar links of naar rechts. Nou ja, dat zou ik niet willen zeggen, maar... Klopt dat? Dat
ja,
jouw steady
nee,
maakt?
Dat klopt. Dat is ook mijn spel. Kijk, ik vind dat we in Nederland heel veel op techniek trainen. Ten opzichte van andere landen. Dat was zeker in mijn tijd was dat al heel erg. Plus de Nederlandse banen, die zijn heel erg op positioneren. Het zijn geen lange banen. We hebben niet echt lange banen in Nederland. Nee. Dus ja, het was altijd van plaatsen, accuraat testen. Dus ja, zo ben ik. Zo ja, dat is gewoon mijn achtergrond. En je ziet nu gewoon, die jongens in het buitenland, die trainen gewoon allemaal op afstand. Hm? En die slaan allemaal, ja, die slaan er gewoon heel verder. Tuurlijk, komen wij er nu langzaam bij. Maar ja, we hadden destijds hebben we allemaal een achterstand opgebouwd, omdat het nooit op lengte ging.
Nee, precies, want dat werd niet getest eigenlijk in Nederland.
Nee.
Op de amateurtoernooi. Nee, daar was het klopt. Vooral precies zijn. En
hoe groot is dat nadeel voor jou qua lengte? Want wat is jouw afstand ongeveer?
Nou, ik sta nu met een driver ongeveer 263 meter carry. Ik denk als je over een heel jaar kijkt tegen iemand die bij spreken 280 meter carry slaat, dat je daar wel een nadeel hebt. Ik bedoel, hè, in principe alle afstand die ze al vanaf de tees kunnen pakken. Ja, dat is een voordeel of je nou een ijzer 6 naar een vlag slaat of een ijzer 9.
Ja, tuurlijk is dat een verschil. Ja.
En die jongens staan verder met een driver en nog verder met een ijzers. Ja, als je gewoon over een heel jaar kijkt, scheelt dat best wel veel. Dan moet je wel echt tegenop boksen. Tuurlijk kan je dat wegpoetsen als iemand goed kan putten. Maar statistisch gezien, ja...
Sta je op een achterstand. Ja, want je hebt toevallig won er... niet geheel toevallig, maar Matteo Manassero... die won op de Deeper World Tour. Dat is ook een speler die eigenlijk op zoek is gegaan naar die afstand.
Ja.
Jij hebt dat ook gedaan, toch? Je bent natuurlijk ook gaan kijken van... hoe kan ik meer meters uit mijn slagen halen? Maar daar ben je ook weer mee gestopt, begreep ik. Las ik in Golfers Magazine.
Klopt, ja. Het is al... Zeker, je moet met golf dat nooit stil... In elke sportenstad, als je stilstaat, dan ga je eigenlijk achteruit. Je leest iedereen altijd wel wat meters erbij pakt. Materiaal wordt beter, misschien word je iets sterker, iets fitter. Maar kijk, als je het hebt over 2 of 3 meter, dat maakt het verschil niet. Maar als iemand in één keer 15, 20 meter verder gaat slaan, ja, dat is natuurlijk een enorm voordeel.
Ja.
Dus ja, toen ik de Tour op ging sloeren, had ik een carry van 245 meter. Ja, En op de Challenge Tour kom je daar ook nog wel mee uit de voeten. Maar ik merk gewoon op de Europese Tour, zeker als je op die op moeilijke banen, zoals Desert Classic speelt met hoge ruf, dat het gewoon echt heel lastig wordt. Ik weet nog wel, in 2017, toen speelde ik echt wel goed. Raakte ik heel veel fairways en heel veel greens, maar ik sloeg ze gewoon niet dichtbij genoeg. Omdat ik had gewoon ijzer 4, ijzer 5 richting greens met harde greens. En tuurlijk kijk je wat die andere jongens doen. En je ziet zo Sergio Garcia. Die had overal een ijzertje 8 of een ijzertje 9 naar binnen. Dat je denkt,
hoe dan?
Maar die speelt gewoon een hele andere baan. Die jongens kunnen wel die ballen op de green stoppen. Dus ja, tuurlijk sluipt dat erin van, ik moet verder gaan slaan. Maar ik zeg altijd, iedereen slaat. Het gemiddelde zit nooit meer dan 10 meter van elkaar vandaan. Als je een draai slaat, ligt hij misschien 10 meter verder of 5 meter korter. Dus dat maakt het verschil niet. Maar soms als je met een van de jongens slaat die 40 meter verder staat, dan denk je,
vrij kansloze zaak.
Maar wat je zelf al zegt, je bent zelf ook, sinds je op de Tour bent, ook echt aanzienlijk verder gaan slaan. Hè? Ja. Want 2,45, 2,63, dat is nou echt een aanzienlijk verschil. Maar als jij dan nog naar 2,70 zou willen, dan ga je misschien ook wel die accuratesse verliezen waar je misschien je boterham mee verdient.
Dat is ook eigenlijk mijn spel. Is gewoon heel constant, heel veel kansen creëren. Geen domme fouten maken. Dat is gewoon mijn identiteit. En daar ben ik een beetje van afgeweken. En dat heeft me ook wat gekost. Dus nu ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar we moeten het gewoon. Natuurlijk, een beetje lengte is oké. Maar niet
ten koste van alles. Nee.
Niet ten koste van alles.
Niet ten koste van je sterkste punten. Nee.
Wat dat betreft was Kenia natuurlijk voor jou wel een perfecte baan, hè? Daar was lengte, denk ik, wat minder belangrijk. En die laatste paar holes vond ik heel mooi om te zien. Een aantal jongens die nog een kans hadden, die gingen met driver van de tee. Ja. Jij bleef gewoon bij je gameplan. En je zag die jongens als domino steentjes één voor één wegvallen.
Ik vond Kenia sowieso dat ik een heel defensief gameplan had gebouwd. En daar ben ik ook blij bijgebleven. En ik denk dat dat ook wel is waarom ik heb gewonnen. Ik bedoel, er zaten heel veel risk-reward holes tussen. En ik speelde de derde ronde met Tapio en Connor Syme. En die gingen gewoon op 8, gingen ze allebei de bietenbrug op. Die slaan allebei rechts, maken een triple en een dubbel. Ja.
En zijn eigenlijk, niet klaar is een groot woord, maar die spelen zichzelf eruit eigenlijk.
Wat ik zeg, kijk, we zeggen altijd, bogey kan gebeuren. Een dubbel of een triple zijn gewoon domme fouten.
Ja. Want ik had ook die week niet echt het idee, hoe ga ik dit politiek correct zeggen? Ik had ook niet het idee van, wat speelt Darius waanzinnig goed? Wat stijg je boven jezelf uit? Ik denk van, dit is niet.
Nee, klopt. Dat was,
hij wordt onzeker nu.
Omdat ik denk van, hij wint op de Deeper World Tour. Dan ga ik hier beweren dat Darius niet. Ik heb niet het idee dat ik het allerbeste van jou heb gezien. Ik dacht van, de gameplan was goed en je hebt geen fouten gemaakt hoor. Maar,
zeker. Nee, maar dat is ook een kunst natuurlijk. Hè, om je aan je gameplan te houden. En natuurlijk, het moet allemaal nog samenvallen. Bijvoorbeeld, winnen is je niet gegeven. Je moet het gewoon echt doen. Niemand die zegt van, we winnen daar zo'n aardige vent. Laten hem deze keer winnen.
Nee.
Hey, je moet het wel echt verdienen. En ik ben gewoon heel blij met de manier waarop ik me gewoon aan mijn gameplan heb kunnen houden. En dat het gameplan gewoon goed was om daar te winnen.
Ja, wat ik eigenlijk bedoel, je bent volgens mij niet extreem boven jezelf uitgestegen voor deze zege. Klopt dat?
Nee, dat klopt.
Oké, dat wilde ik even weten.
dat hoor je toch vaker. Vaak is het ook een kwestie van anderen de fouten laten maken. Zo won Tiger. Ja, Tiger won natuurlijk vaak ook omdat hij gewoon met afstand de beste was. Maar hij liet ook vaak anderen de fouten maken.
Ja.
Hoe die bijvoorbeeld de laatste keer de Masters won.
Ja.
Weet je, de jongens gingen allemaal het water in op
12.
Op 12. En zo kan je ook een toernooi winnen. Je hebt die zegen nu te pakken. En je zit in dat rijtje Muns, Derks, Lefebvre en Joost Luiten natuurlijk.
Jan Borenstein.
Jan Dordestein, maar dat was nog geen officieel European Tour toernooi. Okay. Maar we moeten Jan Dordestein nooit vergeten. Ik ben het helemaal met je eens. In de vorige potje golf, toen had jij dus net gewonnen. Wij bellen altijd even met Joost in onze afleveringen. Toen hebben we Joost over jou gevraagd. En hij zei, ik kan het heel erg goed vinden met Darius. Ik vind het echt een mooi mannetje. Mannetje zegt hij dan, terwijl hij is 4 jaar ouder. Waarom hebben jullie zo'n goede band?
Ja, ik ken Joost echt al heel lang. We waren 12, toen speelden we het Domburgs jeugd open. En ik kwam tegen op de range. Toen was die stiekem ballen over de range aan het slaan op de huis achter.
Ja.
Dus dat mocht natuurlijk niet. Nee. En ja, toen speelden we samen dat toernooi. En toen kwamen we samen bij Oude Maas, hebben we competitie gespeeld. Dus ja, we kennen elkaar al zo lang. En nee, natuurlijk, hij is al 18 jaar pro. Ik nog maar 9. Dus ja, dat is. Of hij speelt 18 jaar op de Europese Tour. Dat is een langer pro. Maar ja, en als je dan elkaar weer ziet na al die jaren. En ja, Joost is een beetje hetzelfde als ik. Ja, altijd al. Ja, maar eigenlijk ja, vrijwel hetzelfde spel. We hebben een beetje dezelfde humor. Dus ja, dat gaat altijd wel goed.
Ja. Hoe is die humor?
Flauw.
Oké.
Okay. Flauw humor.
Maar nog steeds ballen over een driver race net slaan.
Dat doen we niet meer. We worden nu herkend.
Joost vertelde mij ooit dat hij bij een amateurtoernooi met nog iemand, een Nederlandse jongen, die hadden zoveel ballen meegenomen. Die werden gesnapt voor ze net het vliegtuig.
Oh ja, dat klopt, ja.
Een paar honderd ballen. Ja. Maar goed, je speelt nu 5 jaar op de Deep World Tour, European Tour. Je hebt gewonnen. Geniet je ook van het leven op de Tour?
Ja, ja, momenteel wel.
Ik bedoel even voor Kenia dan. Genoot je er ook al van? Je bent ook vader, hè? Je hebt een zoontje.
Ja, ja. Ja, het zijn momenten dat het gewoon lastig is. Hè. Zeker, nou ja, zeker als we over vorig jaar praten. En dan denk je ook van, ja, ik zeg altijd tegen mijn vrouw. Ik bedoel, als deze sport geld kost, dan is het een hobby. En ja, ik ben niet de meest geduldige in dat opzicht.
Goeie kop, Sietse. Als deze sport geld kost, is het een hobby. Ja.
Dus ja, nee, ik heb er echt wel... op dat moment had ik er niet zoveel plezier mee. Want je denkt op een gegeven moment, ja, waar doe ik het voor? Ik bedoel, ik mis elke kut. Ik zie mijn gezin niet. Het kost allemaal bakken met geld. waar doe ik het dan voor? En je haalt je kaart op Q-School. Nou, ik speelde gelijk die eerste 3 toernooien van het jaar. 2 top 10's. Ja, dan kijk je er weer heel anders tegenaan. Ja. Dan denk je van, dit jaar gaat het gewoon lukken. Ja, en ik had er wel met mijn coach. Die zei ook wel, ja, toen je naar Q-School kwam, hadden we een paar swings opgenomen, geanalyseerd. Ja, hij zei, ik heb gewoon met, dat was Michael Vos. En die zei tegen Roel Verdonschot, mijn andere coach, ik denk dat hij dit jaar gaat winnen.
Ja.
Ja, dus ik heb een weddenschap afgesloten met Michael. Ik zei, nou ja, als ik win dit jaar, dan loop jij volgend jaar in een bananenpak op carnaval. Maar hij heeft een hekel aan bananen. Dus dat pak ben ik aan het uitzoeken.
Ja, het duurt nog even voor Michael, voor het carnaval is.
Ja, het was net te laat.
Ja, het was net te laat. Moeten we wel beelden van krijgen.
Daar wil ik ook zeker Michael in de bananenpak. Die ga ik ook inlijsten in mijn huis.
Ja. Wat voor weddenschap kunnen wij afsluiten als hij nog een toernooi wint dit jaar? Wat gaat Potje Golf dan als tegenprestatie doen? Dan mag je even over denken, Darius.
Goeie vraag.
Als jij dit jaar nog een toernooi wint, dan mag je iets bedenken. Maar wij willen niet in een bananenpak, maar iets anders.
Nou ja, en we moeten een beetje de rug tegen de muur krijgen. We moeten hem een beetje tergen of zo.
Ja. Daar gaan wij eens even goed over nadenken. Ja. Nou, Darius, ik hoop dat onze luisteraars jou een beetje beter hebben leren kennen door dit gesprek. Je doet het qua belangrijkheid van media, doe je wel de goede volgorde. Eerst Potje Golf en dan zo meteen de NOS, hè?
Ja.
Dus dat snappen wij. Sietse, jonge vriend, had jij nog een vraag?
Nee hoor, helemaal niet. Ik wil Darius bedanken en we gaan hem in de gaten houden. En ik hoop snel dat je majors gaat spelen. Dat lijkt me mooi. Darius van Driel in Brits Open. Daar kijk ik naar uit.
Ja, daar kijk ik zeker naar uit. En naar die volgende overwinning, Darius.
Ja, zeker. Dankjewel voor dat ik hier mag zijn.
Nou Gerard, dat was ons gesprek met Darius van Driel. Erg gezellig. We hebben ook nog even met hem geluncht na afloop. Was ook gezellig.
Ja, hij wilde eigenlijk nog veel langer natuurlijk bij ons blijven. Maar ja, de NOS stond te wachten op de Noordwijkse Golfclub. De grote Noordwijkse. Maar wel logisch dat hij eerst potje golf heeft gedaan. En daarna pas de publieke omroep.
Ja. Het is wel fijn dat hij dat begrijpt.
Ja. Wat vond jij opvallend uit het gesprek met Darius?
Nou ja, wat hij bijvoorbeeld zei over die satellietcircuits. Over de Alpstoer. Daar moest het niet gezellig worden. Dat was niet de bedoeling.
Ja. Ja, dat vond ik ook wel een mooie uitspraak. In de zin van, dat is wel tekenend voor iemand. Ik kom hier niet om met Nederlanders op te trekken en gezellig te hebben. Ik wil hier zo snel mogelijk weg.
Ik heb daar een taak te volbrengen. Ja. En zo snel mogelijk daar weg te zijn. En dat ging dus ook wel redelijk rap. Maar dat vond ik wel een goede uitspraak, ja.
Ja, ja. Ja, hij is, wat jij ook vroeg, hij is heel steady. Hij is heel recht over het algemeen van de tee. Ja. Niet de verste. Hij slaat de bal niet natuurlijk heel ver. Dus ik denk wel op bepaalde banen dat hij het moeilijk gaat krijgen. Mm-hmm. Maar je ziet hem ook zo weer een toernooi winnen.
Ja.
Hè? Dat, bijvoorbeeld in België. Ik denk dat we allemaal ook naar België moeten. Rinkven, ja. Bij Antwerpen. Daar is hij een keer tweede geworden. Was toen nog een iets andere opzet, dat toernooi. Was geen strook.
Help me even, wanneer is dat ook alweer?
Dat was die knockout, weet je dat?
Ja, tegen Migliozzi.
Tegen Migliozzi verloor hij toen. Ja, die sloeg hem ook een meter of 60 verder af en toe van de 10 in die finale.
Nee, zeker. Maar ik bedoel, maar wanneer wordt nu weer in België gespeeld? Weet
eind
je dat?
Eind mei.
Ah, eind mei.
Ja,
oké.
Okay. Ja, het Soudal Open.
Dus dat is vlak voor KLM Open dan?
KLM Open een maand later, hè? Eind juni. Ja. Dus daar is... ik denk dat hij los is. Ja, laten we het hopen.
Nou ja, hij heeft mooie nieuwe doelen gesteld nu. Na deze overwinning. Hè? Hoog eindigen in de Race to Dubai. En ja, ik had het al gezegd. Majors.
Majors spelen.
Hij is er klaar voor.
Ja. En misschien wel naar Amerika volgend jaar. Top 10 eindigen. Ja. Ah, dat is al lastig hoor. Als je niet inderdaad in al die majors komt. Maar hoe dan ook fantastisch wat hij gedaan heeft in Kenia. En... zoals jij zei, we houden je in de gaten, jongen. Mooi. Ja. Ja. Dit was hem wel, hè?
Ja, dit was hem wel voor Portugolf 77, Gerard. Tot de volgende.
Ik ga naar Body Balance.
Goed zo, Gerard.
Jij gaat chippen, hè?
Ik ga chippen.